De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen.
De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over de gevolgen van licht traumatisch hersenletsel. Professor Joukje van der Naald noemt het de wereld op zijn kop.
Voor de mensen of de patiënten die ik zie geldt dat binnen 1 seconde in je leven alles verandert. Tevoren hadden ze werk, ze hadden of studeerden, hadden een gezin, vriendenkring. Ze hadden daar een eigen rol in. En dan overkomt hun iets, vaak buiten hun eigen schuld. Ze kunnen niks aan doen en dan is alles veranderd. Ik beloof dat ik de geneeskunde zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Joukje van der Naald is de genezer in deze aflevering. Ze is neuroloog en professor met als specialiteit traumatisch hersenletsel. Dat overkomt meer dan 85.000 mensen, elk jaar weer. Een kwart van die pechvogels heeft maanden later nog altijd last. Sommigen ondervinden jaren later nog dagelijks de gevolgen van zo'n klap. Zoals Manja van der Weijden. Ze was destijds journalist bij Radio TV Drenthe.
Het was op een zaterdag of zondag, dat weet ik niet eens meer, in 2010, op de terugweg van een vakantie van Italië naar Nederland. En het enige wat ik nog weet is dat ik afval in een afvalemmer wilde gooien en dat ik uit de auto wilde stappen. En dat Arjen, mijn man, ging koffie halen. En dat is het laatste wat ik weet.
Kun je achteraf reconstrueren wat er gebeurd is?
Nou, een beetje aan de hand van de kinderen die op de achterbank zaten. Die waren toen nog iets van 7 en 9 of zo. En die zeiden dat ik uit de auto ben gestapt en richting de prullenbak ben gelopen. En in 1 keer voorover knalde en met mijn gezicht tegen een rotsblok aan ben gevallen. En toen bleef liggen, een tijd.
Het advies wat je kunt geven is denk ik dat je ze zo goed mogelijk probeert voor te lichten over het feit dat ze een hersenschudding of een hersenkneuzing gehad hebben. Dat daar klachten bij horen. En dat ze moeten kijken hoe ze hun leven weer oppakken. Dus je kunt ze daar adviezen in geven. Ja. Dat is de algemene adviezen, denk ik.
Ja. Tegen griep kan ik iets nemen waardoor ik me sneller beter voel. Dat kan niet bij dit soort letselen.
Nee, maar je kunt natuurlijk wel, vlak na het ongeval, kun je bijvoorbeeld een aantal symptomen bestrijden. Als je hoofdpijn hebt, kun je daar natuurlijk iets voor nemen. Mensen zijn in het begin, of zo noem ik het tenminste, ze kunnen niet zo goed filteren. Dus door de klap op hun hoofd kunnen ze zich minder goed concentreren op de wereld om hen heen. In je normale leven komen er een heleboel prikkels binnen. Je hebt geluid van buiten, je praat met elkaar, je wordt gestoord door anderen. Je denkt ondertussen, ik ga koffie halen. En normaal krijg je dat voor elkaar. En als je een klap op je hoofd hebt gehad, kun je dat een tijdje niet. En ik noem dat niet kunnen filteren. Dat betekent dus dat je alles komt even hard binnen. En je moet je dus ontzettend concentreren om de dingen voor elkaar te krijgen. En dat lukt meestal nog wel, maar mensen worden daar heel erg moe van. Ja. Dus dat betekent naast de klachten die je al hebt van dat je gewoon spierpijn hebt of hoofdpijn van de klap op zich, kost het je ook moeite om de dingen voor elkaar te krijgen. En daar word je heel erg moe van. En mensen zeggen dus ook dat ze in de loop van de dag bek af worden van alle prikkels die binnenkomen. Ja. Bijvoorbeeld als er mensen op bezoek komen, wat heel goed bedoeld is, ervaren ze dat soms als vermoeiend. Omdat praten en met meerdere mensen tegelijk ook kan bijvoorbeeld alleen al vermoeiend zijn. Of geluiden in huis, of geluiden van de kinderen. Ja. En dat is voor de omgeving soms wat lastig te begrijpen. Ja.
Ik ben wel op een gegeven moment inderdaad naar het ziekenhuis gegaan, maar dat is een paar dagen later geweest. En toen werd er in eerste instantie gezegd van, nou, je hebt gewoon een hele zware hersenschudding. We gaan wel een scan maken, maar dat is pas volgende week. En achteraf gezien had daar misschien eerder in gehandeld moeten zijn. Want in die loop van die week ben ik wel iedere keer iets minder, ook met spreken.
Merkte je dat zelf ook of alleen anderen?
vooral anderen. En ook dat ik soms gewoon even weg was. Een beetje net alsof je er even niet bij bent. Maar het was niet meteen al heel duidelijk dat er echt schade was. Ja. Ja, behalve dan wat er gezegd werd, een hersenschudding. Ja. En later ben ik doorverwezen naar Groningen. En toen zijn er ook allerlei testjes en alles gedaan. En toen bleek toch wel dat er, dat het waarschijnlijk een iets hardere klap was geweest dan wat wij dachten. Ja. Want wat uit die eerste scan wel kwam, was dat er een scheurtje in het jukbeen zat. En er was ook nog iets bij mijn voorhoofd, niet helemaal jovel. Ja. En er zat een witte vlek in de hersenen.
En waar stond die witte vlek voor?
Ja, dat is niet, dat is waarschijnlijk niet van de val zelf geweest. Maar dat kan wel bijvoorbeeld iets zijn geweest waardoor je misschien wel...
Maar wat is er dan? Een kleine hersenbloeding geweest of zo?
Ja, zeg het maar. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat zelf ook nog steeds...
We hebben neurologen die daar verstand van hebben. Wat zeiden die daarover?
Nou, die zei alleen van, het is een wit vlekje. Daar is, dat kan een keer inderdaad een klein incidentje zijn geweest. Maar dat is niet gezegd dat dat bij dit ongeluk is gebeurd. Dat zou ook wel wellicht veel eerder zijn plaats kunnen vinden... waardoor je, waar je helemaal niks van gemerkt hebt.
Mensen kunnen toch wel weken tot maanden klachten houden. Ja. En dat betekent niet dat je daarmee op je bed moet blijven liggen. Hè, wat ze vroeger zeiden, dan moest je 6 weken in een donkere kamer op bed. Nou, dat is niet meer van deze tijd. Dus wat wij wel adviseren is dat je geleidelijk aan je activiteit hervat. Ook met klachten. Alleen je zou kunnen zeggen, je lichaam geeft wel aan dat je nog aan het herstellen bent. Ja. Maar het is niet zo dat je activiteiten valt, dat je leven lang hoofdpijn houdt. Dat is eigenlijk, daar gaan we niet meer vanuit.
Ik ben wel vrij snel doorverwezen vanuit Groningen naar het Beatrixoord. Ja. Omdat in het UMCG hebben ze, hoe noemen ze dat? Van die testen, dat ze testen van hoe het met je cognitieve vaardigheden is en dat soort dingen. En daar bleek een aardige terugval te zijn. Dus op grond daarvan is gezegd, van ga je naar Beatrixoord doorsturen. En daar heb ik toen een heel revalidatietraject gevolgd.
En wat hebben ze daar met je gedaan?
Dat was een soort van nieuwe pak van, hoe moet je dat zeggen?
Een nieuwe methode op Beatrixoord.
Ja,
en wat hield dat in?
Dat hield in dat je zowel moest bewegen als psychosociale therapie kreeg. Dus je ging praten met een neuropsycholoog. Maar ook ging het ervan uit dat door meer te bewegen je herstel zou bevorderen. Ja. En dat deden ze bij met name hersenletselpatiënten. En nou, met mij waren er 3-4 mensen die een beetje hetzelfde verhaal hadden. En wij gingen dan 2-3 keer in de week sporten. En je had een gesprek met een neuropsycholoog. En je kreeg nog, in mijn geval, psychomotorentherapie. En volgens mij had ik nog iets anders. Ik ging in ieder geval 3-4 keer in de week naar Beatrixoord.
Klinkt wel lekker dat er zo aan je herstel wordt gewerkt. Of, is dat, of was dat juist niet zo?
Op dat moment was dat niet zo. Want het ging ook gewoon niet heel geweldig. Ik was heel moe, heel veel hoofdpijn. En ik was gewend om op een hele drukke redactie te werken met heel veel mensen om me
heen. Want jij was journalist bij RTV Drenthe.
Ja, klopt. Ik werkte als chef op een bureauredactie. Dus een soort van spinnen in het web. En daarnaast presenteerde ik en deed ik regie van grote programma's. En ik was eigenlijk gewend om 100.000 dingen tegelijk te doen. En dat lukte dus niet meer. Ja.
En dat merkte je meteen al? Of kwam dat later pas toen je weer probeerde aan het werk te gaan?
Eigenlijk meteen al wel. Dat met name geluiden, licht, drukte, dat kon ik meteen al niet meer dealen. Dat merkte ik thuis ook wel. Bijvoorbeeld, kinderen hebben natuurlijk van die computerspelletjes of dat soort dingetjes. Nou, ik kon dat gewoon echt niet dealen. En ook gewoon dingen tegelijkertijd doen. Ik heb eieren laten ontploffen.
Doe je dat trouwens?
Dat is gewoon het op het vuur zetten en niet weten dat het erop staat. Gas wat vervolgens waarvan ik niet weet dat ik het nog aan heb staan.
Dat is echt gevaarlijk hoor, zo iemand.
Ja, nou, dat dus. Ja. Dat soort dingen overkwamen me steeds vaker eigenlijk. Ook omdat ik als persoonlijkheid gewoon de nare trek heb om veel van mezelf te eisen.
Ja.
En daardoor continu over mijn grenzen ging. En hoe meer je over je grenzen gaat, hoe dieper je natuurlijk ook weer terugvalt in wat jou overkomen is. Ja. Omdat je gewoon...
Maar dat werd jou toch heel duidelijk verteld door de mensen die jou behandelden. Maar je was gewoon te eigenwijs daarvoor.
Ja, ja, en dat ben ik nog steeds wel, in bepaalde opzichten.
Is er iets van te zien eigenlijk? Want je kunt scans nemen van de hersenen. En kun je dan zien wat er gebeurd is?
Nou, soms wel. Soms kun je, maak je een CT-scan van de hersenen direct op de dag van het ongeluk. En dan zie je afwijkingen. Maar als je bijvoorbeeld een lichttraumatische hersenletsel hebt, en wij noemen dat eigenlijk een hersenschudding, dan zie je bij de meeste mensen geen CT-afwijkingen.
En je kunt dus ook niets zien aan de activiteit van de hersenen later, dat dat op een of andere manier is beïnvloed door die schudding?
Nou ja, dat is, dat kunnen we wel, maar dat is nog onderwerp van onderzoek. We hebben een aantal jaren geleden een heel groot onderzoek gedaan naar de gevolgen van licht traumatisch hersenletsel. En ja, we kozen juist voor die groep, omdat mensen die een ernstige letsel hebben gehad, die zijn herkenbaar. Die hebben meer letsels, die hebben CT-afwijkingen. Dus voor de omgeving is dat duidelijk. Maar meer dan 80% van de mensen loopt een heel licht letsel op. En een hele belangrijke vraag is, hoe kan het nou dat de een na een vergelijkbaar letsel veel meer klacht heeft dan de ander? Nou, daarvoor hadden we dat onderzoek opgezet. Hebben meer dan 1000 mensen meegedaan in Nederland. En daaruit bleek dat wanneer je bij mensen een aantal weken na een ongeval een fMRI-scan doet. En dat is een scan waarbij je de hersenactiviteit kunt meten als je ze een denktaak geeft. Dan zie je dat patiënten een aantal weken na het ongeval toch minder goed kunnen schakelen tussen verschillende hersennetwerken die betrokken zijn bij zo'n denktaak die je dan geeft. Dus dat was een belangrijke bevinding. Ja. Hè, want ondanks
het is dus niet inbeelding, je kunt het gewoon zien.
Ja, je kunt. Je hebt dus aanwijzing dat er toch iets in de weken na het ongeval niet goed is in de, ja, zeg maar in de samenwerking van de hersennetwerken. We vonden wel dat het ook verdwijnt na 3 maanden. En we vonden ook dat hoe langer na het ongeval, hoe meer ook andere factoren een rol spelen. He, mensen kunnen bijvoorbeeld ook door pijn angstig worden. Of ze kunnen somber worden doordat ze hun activiteiten niet kunnen hervatten. Dus het is eigenlijk een combinatie.
Heeft er niet een psycholoog tegen jou aangepraat?
Ja, over zoveel.
Ja, en hielp dat niet?
Nou ja, die zeggen wel inderdaad, je moet keuzes maken en je moet je grenzen bewaken. Ja. Maar als jij nooit hebt geleerd wat je grenzen zijn, omdat je eigenlijk altijd alles wel kon, dan kun je niet op je 40ste leren wat je grenzen zijn, voor mijn gevoel. Want dat zit niet in het systeem. En dat zit er nog steeds niet in. Ik kan nu nog steeds zwaar over mijn grens gaan en daar dagenlang last van hebben.
Soms vinden patiënten een psycholoog direct inklinken, omdat ze dan zeggen, maar ik stel me niet aan, maar dat is ook niet zo.
Nee.
Maar soms kun je vastlopen. Hè, dat je en klachten kunnen door elkaar gaan lopen. Want je kunt pijn hebben, je kunt slecht slapen. Je kunt je daar ook druk om maken of gefrustreerd raken. Dat je dingen niet voor elkaar krijgt. En dat maakt dat als mensen er niet uitkomen, dat het dan zinvol kan zijn om hulp te zoeken. En dat kan een psycholoog zijn. Het kan bijvoorbeeld ook iemand zijn die ze helpt met hun werk wat meer te structureren. Hè. Dus maar je moet in ieder geval dan wel hulp zoeken om je activiteiten weer kunnen hervatten.
Ja. Dus mag je dan zeggen dat je er een soort kleine handicap hebt bijgekregen waar je mee moet leren omgaan?
Ja, maar dat omgaan kan ook tijdelijk zijn. He, dus je moet niet zeggen van, goh, ik heb een handicap en daar moet ik mijn leven lang mee om blijven gaan. En soms kan het zijn dat je een aantal maanden toch weer je leven weer op orde hebt.
Er zijn grote verschillen tussen leeftijdsgroepen en in hun copingstrategie. Hun manier van omgaan met hun hersenletsel. Bij een groot onderzoek daarnaar werden verrassende verschillen vastgesteld.
Oudere mensen die hebben vaak langer last van een hersenschudding bijvoorbeeld. Hebben ook wat lange klachten. Maar het bijzondere is, als je een groep patiënten na 6 maanden of na 1 jaar vraagt hoe het met ze gaat, dan geven oudere mensen, die geven soms nog aan dat het beter met ze gaat dan mensen van de middelbare leeftijd. En dat is natuurlijk een opvallende bevinding.
Ja.
Maar wat wij doen als dokters, wij beoordelen vaak mensen op het feit wat ze doen. En hoe ze hun activiteiten hervatten. En wat ze kunnen, wat ze doen in de maatschappij. En hoe uitgaand ze zijn, hoe ze participeren. Maar het is waarschijnlijk zo, en dat is nu een onderzoek waar we nu ook mee bezig zijn. Het is waarschijnlijk zo dat ouderen, dat die misschien een hele andere norm hebben om te bepalen of ze tevreden zijn. Hè, want je zou kunnen zeggen, misschien willen ze wel veel meer op sociaal participatieniveau zou je ze moeten beoordelen en niet op hoe ze functioneren.
Dus die ouderen, die mag je dan zeggen, de mensen van middelbare leeftijd zitten nog zo midden in het leven dat ze op meer fronten voelen dat het niet zo makkelijk meer gaat na die klap op hun hoofd?
Nou ja, dat is een interessante vraag. Wij hebben toen ook in het grote onderzoek gekeken van wat bepaalt nu hoe mensen eruit komen. En wat we eigenlijk vonden is dat de groep zo tussen de 40 en de 60, als je ze vroeg hoe ze eruit waren gekomen, zelf vonden dat ze er slechter uit waren gekomen vergeleken met de groep, met de jongeren en met de ouderen. En we hebben daar ook wel over gespeculeerd, want je zou kunnen zeggen dat is de groep die inderdaad maximaal belast wordt. Ze hebben kinderen, ze hebben ouders waar ze voor moeten zorgen en ze hebben vaak werk waarin ze geacht worden optimaal te presenteren, te presteren. Dus, en wat we dus vonden ook, we hebben gekeken naar de copingstijl. Dus hoe ga je om met beperkingen die je bijvoorbeeld hebt of klachten na een traumatisch hersenletsel. En wat we vonden dus ook is dat in het algemeen, en dat is ook wel bekend, dat als je een passieve copingstijl hebt, dus als je geneigd bent om bij de pakken neer te zitten of niks meer te doen, dat betekent, dat zijn de mensen die een slechter uitkomst hebben. Maar we vonden verrassenderwijs dat die, zeg maar, de middelbare groep, dat die groep, die had veel meer een vermijdende copingstijl. Dus die lieten gewoon dingen, die lieten ze even gaan. En die kozen hun prioriteiten. Dat die groep er beter uitkwam.
Je zou denken, hoe ouder mensen zijn, hoe slechter ze zo'n klap verwerken. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Jongeren ondernemen vaak weinig actie, gaan er passief mee om. De middelbare groep, waar Manja bij hoort, reageert actiever. Maar daar wordt het niet beter van. Want die gaan vaak over hun grenzen heen, met alle gevolgen van dien.
Ik was op dat moment eind 30. Je bent zo gewend om altijd op 200% te functioneren. Ik had 4 dagen in de week een hartstikke leuke baan. Met een heel druk sociaal leven. Ging veel naar theater, veel sporten, veel vriendinnen.
Je hebt leuke kinderen.
Kinderen, die ook heel veel tijd en energie kosten. Maar dat deed ik allemaal, nou ja, op mijn...
En toen kon dat ineens niet meer. Althans,
nee.
Maar dat kon je dus niet accepteren van jezelf.
Nee. En vooral het feit dat je... mijn kinderen waren gewend, wij werkten allebei heel onregelmatig. Waren gewend dat ik eigenlijk best wel vaak ook voor ze was. Ik deed heel veel met ze. Ik ging overal met ze naartoe. Ik vond ook alles leuk. Alles kon. Iedereen kon binnenkomen. En dat stopte in 1 keer.
Ja.
En dat gold ook voor mijn werk. Ik was echt gek op mijn werk. Echt, mijn werk was denk ik misschien wel een van de belangrijkste dingen in mijn leven. En in 1 keer kon ik dat wat ik altijd zo goed kon en zo leuk vond, kon ik niet meer. En dat
ook
was
niet meer radio presenteren bijvoorbeeld?
Uiteindelijk heb ik wel weer nieuws gelezen.
Ja.
En dat ging wel redelijk. Maar alleen bijvoorbeeld 's morgens, als ik in de loop van de dag, als ik moe word, ga ik fouten maken, ga ik domme dingen zeggen. Dus overal lever je op in. En dat voelt natuurlijk heel, heel zuur.
Ja.
En daar heb ik nog steeds heel veel moeite mee.
Ja, nog steeds. Want we leven nu, even zien, 9 jaar na die klap. Of misschien wel meer, bijna 10.
9, ja.
En het is dus nooit een moment geweest dat je dacht van, nou zit ik weer bijna op mijn oude niveau.
Nee, want ik heb op een gegeven moment wel gedacht van dat werk ging natuurlijk niet meer. Dus ik ging ander werk doen. Dat kwam uiteindelijk niet heel goed uit. Dus ben weggegaan bij mijn vorige werkgever. Ben in een andere baan begonnen, bij een museum, op een communicatieafdeling. Want ja, dat was nou eenmaal wat ik zo leuk vond en goed kon. Maar dat was heel veel pieken en dalen en heel veel hoge werkdruk. En dan moeten presteren op het moment dat het net even niet ging. Dus ook dat lukte niet. Toen heb ik een tijd thuis gezeten.
Maar een rottijd, want ik bedoel, je verwijt het bijna jezelf, hè, dat je dat niet kunt. Of je baalt er verschrikkelijk van dat je dat niet meer kunt.
Ja, maar zo voelt het dan ook.
Als specialist in het ziekenhuis begin je met de patiënt die bij je binnenkomt. Hè? Ja. Dus dat betekent dat je eerst kijkt toch naar de gevolgen. Dat ze goed mogelijk in kaart brengt en hun daarmee doorverwijst of adviezen geeft hoe daarmee om te gaan. Maar ik denk wel dat je inderdaad als dokter ook een rol hebt in het voorkomen van letsels. En een goed voorbeeld ervan is bijvoorbeeld dat wij onlangs hebben wij een petitie aangeboden aan de minister. Omdat wij als groep merkten dat snorfietsers in het verkeer onevenredig meer letsel oplopen. Omdat ze geen helm dragen, omdat ze vaak toch harder rijden dan gemiddeld. En dat heeft er bijvoorbeeld in geresulteerd dat er af is gesproken dat snorfietsers een helm moeten dragen. En wat wij ook zien is dat heel veel ouderen juist een e-bike gebruiken. En ouderen zijn ook juist veel gevoeliger voor letsel die ontstaat na een val. Ja. Hey, dus je zou je voor kunnen stellen dat dat ook een groep is waar je over helmgebruik moet nadenken. Ja.
Wat vonden ze op het ministerie? Die zeiden, weet je wat, daar gaan we onderzoeken. Gaan we wet van maken?
Nou ja, zo eenvoudig gaat het niet. He, want er worden natuurlijk enorm veel wetsvoorstellen. Laat ik het anders zeggen. Je kunt niet zomaar een wetsvoorstel indienen. Dat betekent dat je goede argumenten moet hebben. De cijfers zijn wat moeilijk te duiden, maar in ieder geval weten we dat zo'n 85.000 patiënten per jaar een hoofdletsel overkomt. En die worden ook gezien of op de spoedeisende hulp of bij de huisarts. Het probleem is dat dat getal waarschijnlijk hoger ligt, omdat natuurlijk niet iedereen in het medische circuit terechtkomt. Ja. Maar dat cijfer weten we in ieder geval wel.
Ja, dat zijn er ontzettend veel mensen. Ik bedoel, dat zijn er over 10 jaar een miljoen, bijna.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat niet iedereen houdt klachten. Hè? Ja. Dus het is niet zo dat er een miljoen mensen dagelijks kampen met de klachten van traumatisch hersenletsel. Je zou kunnen zeggen, als je ervan uitgaat dat het merendeel een lichtletsel oploopt, dat misschien 1 op de 3 of 4 mensen ook nog klachten heeft na een aantal maanden, dat het dan wel een aanzienlijk aantal is wat per jaar of per dag kampt met de gevolgen.
Hoe ziet de rest van je leven eruit? Hoe zie je dat voor je? Ik bedoel, ik zit in jouw prachtige huis en we kijken naar de tuin en de zon schijnt en je hebt daar een leuke hond en ik heb net een leuke zoon van je ontmoet. Ja, ik ben inderdaad zo'n buitenstaander en die denkt, die mevrouw heeft een leuk leven.
Ja, weet je, laten we eerlijk wezen, dat heb ik ook. Ik bedoel, als dit iemand anders was geweest en ik had niet het verhaal erachter geweest, had ik ook gedacht, waar zeur je over? Echt, waar zeur je over? En dat vind ik zelf ook, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, ik heb ook een prachtig leven. Ja. Ik heb hartstikke lieve kinderen.
Dus eigenlijk is er ook weer een deel van jezelf dat zegt, ik mag hier niet zo over klagen. Ja. Zeur toch niet zo?
Vooral dat, ja. Vooral dat. En ook het feit, dat daarom probeer ik dat soort dingen ook altijd heel erg voor mezelf te houden. Omdat ik eigenlijk vind dat ik geen reden heb om erover te zeuren. En dat is hele goede vriendinnen van mij zeggen wel eens van, je moet ook af en toe dat wel zeggen. Ja. Ik denk, ik wil geen zeur zijn. Ik wil niet iemand zijn die altijd loopt van, ik ben zo moe en ik heb hoofdpijn en ik kan dit niet en ik kan dat niet. Ja. Dat hou ik wel voor mezelf.
Ja. Ik wil zo niet eindigen met dit gesprek. ik zou het nog zo. Wat staat er op de rol voor de komende jaren waarvan je denkt van, dat gaan we doen en dat lukt mij ook en dat komt goed?
het verhaal. Ik kan intens van mijn kinderen genieten en dat ze het goed doen en dat ze het leuk hebben. En gewoon lekker reizen zou ik heel graag willen gaan doen.
Ja. En, willen gaan doen?
Ja. Ja, dat...
Het klinkt nog niet alsof het ook gaat gebeuren.
Nee, nou ja, met z'n studerende kinderen op een gegeven moment is dat een dingetje. Ja. Maar dat is wel iets wat ik heel graag zou willen. Ja. En gewoon veel... ik heb heel veel leuke, lieve vrienden. Ik ben gewoon wel een gezelschapsmens. Ik heb mensen om me heen nodig. Ja. Dat is ook waarom ik het heel fijn vind om te werken.
Ja.
Ik moet niet dagen alleen ergens zitten. Ik wil gewoon leuke mensen om me heen. Daar word ik al heel gelukkig van.
Dit is je vak en jij kunt het als een van de besten in Nederland overzien als het gaat om dit soort problemen. Wat is nou, waar moeten we ons op richten? Wat is het belangrijkste wat we eigenlijk zouden moeten onderzoeken de komende maanden en jaren?
Ik denk dat je dat op twee manieren kunt bekijken. Je kunt zeggen van, goh, we willen meer naar de mechanismen achter traumatische hersenletsel kijken. Wat veroorzaakt nu meer schade? Is dat bijvoorbeeld het vrijkomen van schadelijke stoffen tijdens een hersenschudding? Is dat een onderregelde herstelreparatie van de hersenen, waar tegenwoordig veel meer gegevens over bekend zijn? De gedachte is dat wanneer je op je hoofd valt, er toch een soort ontstekingsreactie optreedt en die wordt gerepareerd. Maar als je herhaaldelijk op je hoofd valt, dan treedt er een chronische ontstekingsreactie op, die leidt tot klachten. Ja. Dus je zou je onderzoek daarmee kunnen richten. Je kunt ook naar patiëntengroepen kijken. Bijvoorbeeld ouderen vallen veel. Ja. Nou, daar zou hetzelfde mechanisme een rol kunnen spelen. Je zou je meer op sporters kunnen richten bijvoorbeeld, die ook herhaaldelijk hoofdletsel oplopen. Dus ik denk dat je daar meer naar zou moeten kijken. Dus enerzijds het ontstaan, maar ook welke groepen overkomt het.
En waar ga je jezelf op richten?
Daarop. waar ik me op ga richten is op de ouderen. Omdat ik denk dat een belangrijke groep is. Nu is 1 op de 4 patiënten gezien op de spoedeisende hulp ouder dan 60 jaar. En dat zal in 2050 zo'n 40% zijn.
Zo.
En iedereen wil toch zo goed mogelijk gezond thuis blijven. Ouderen vallen veel, dus ik denk dat je daarop moet richten. En aan de andere kant ben ik zelf erg geïntrigeerd door het feit dat door herhaaldelijk letsel aan het hoofd er ook schade kan ontstaan. En
die is dan niet meer te repareren als het om meerdere keren gaat, of wel?
Nou, dat weten we nog niet, want we moeten nog goed uitzoeken welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt. En je zou bijvoorbeeld ouderen kunnen nemen die vaak vallen, maar je zou ook bijvoorbeeld naar sporters kunnen kijken die herhaald hoofdletsel oplopen, om te kijken of je in die groep het mechanisme zou kunnen achterhalen wat veroorzaakt dat je chronische schade op zou kunnen lopen.
Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein te Winkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.